Beste luisteraar, pas op, van drugs ga je dood en tegenwoordig ga je er nog een stuk sneller dood aan dan vroeger. Ben je bijvoorbeeld een Amsterdammer en heb je gekeken naar AT5, dan kon je lezen dat door drugsdoden er door krankzinnige sterke pillen zijn waardoor je gelijk doodgaat. Het aantal sterfgevallen per jaar is bijna verdubbeld en een van de oorzaken zouden de steeds sterkere pillen zijn. In extreme gevallen kunnen gebruikers al na één pil overlijden. Wij van Ondermedia Doctoren vinden dat buitengewoon wonderlijk, want als je het rapport gaat lezen, daarin staat dat het eigenlijk helemaal niet zo waar is, maar dat het de stijging toe te schrijven is aan de verbetering van de registratie en dat de psychostimulantia, zoals ecstasy, een ondergeschikte rol spelen.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Vandaag gaan we het hebben over de berichtgeving van drugs in de media. Linda, mijn mede-media dokter, waarom doen we hier zo paniekerig over?
Nou, vooral dat AT5-bericht was heel interessant. En dat had AT5 dan weer overgeschreven van een stukje in Trouw. En Trouw had daadwerkelijk met een van de onderzoekers gesproken. Het kwam uit de Trimbos, jaarlijkse drugsmonitor. Dat is heel fijn, die brengen ze elk jaar uit. Ze kan heel goed trends in beeld zien. En die drugsonderzoeker die had dus gezegd, ja, het komt door krankzinnig sterke ecstasy-tabletten. En dat doet het natuurlijk goed. Dat is een soort sensationalistische berichtgeving waar mensen graag over willen horen. Ecstasy is ook altijd de pineut. Dat is echt zo'n druk die elke keer hebben ze het op ecstasy voorzien. Terwijl als je dus in het rapport gaat kijken, dan staat er eigenlijk, nou ja, ecstasy, daar ga je eigenlijk niet dood. En als je doodgaat, dan is er een probleem van oververhitting. Of er is sprake van combinatie gebruik. En het aantal daadwerkelijk sterfgevallen ligt ook onder de 10 per jaar. Dus we doen er heel paniekerig over. Ik denk omdat het dus heel veel nieuwswaarde heeft. En ecstasy is wat dat betreft het tegenovergestelde van de publiekslieveling. Het zwarte schaap, denk ik.
We gaan dat vandaag met elkaar onderzoeken. Hier ook aan tafel dokter Ton Nabbe, criminoloog, werkzaam bij de UvA, als ik het goed heb. Ton, is de berichtgeving over drugs suggestief?
Ja en nee. Het is heel aardig om even hierop in te gaan op de ecstasy. Want toen ecstasy net in Nederland kwam en in Europa bekender werd, dat moet ergens eind jaren 80 zijn geweest, 87, 88, bij de Second Summer of Love. Als je de berichtgeving in de media toen bekeek, dan was men lovend over ecstasy. Dat was echt een nieuwe wonderpil. Mannen zouden er Casanova's van worden, vrouwen niet aflaten de orgasmes. Ecstasy moest je een keer geprobeerd hebben. Het was een pilletje voor de wereldvrede. Het speelde net in het Reagan-tijdperk. En als je dat niet nam, dan had je wat gemist. En hoe kwam dat dan? Dat waren dus vooral de journalisten van Panorama, Revue, tot en met Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer, et cetera, de Elsevier. Die waren echt de eerste golf van berichtgeving. Die waren echt uitermate positief over dit nieuwe wondermiddel. En dat waren over algemeen waren het ook journalisten die zelf natuurlijk een beetje nieuwsgierig waren en ook wel eens drugs gebruikten. En onder het mom van journalistiek dan een verslag deden of een reportage. Maar vaak ging het ook gewoon over eigen ervaring. En dat werd dan beschreven. En dat was gewoon een heel wonderlijk middel. Een middel wat niemand nog kende. Dat was echt gewoon point zero. Vertrekpunt nul. Het was bijna geen ervaring. Niemand kende het. En dit zou echt de wereld veroveren. Dus nou goed, dat is eigenlijk ongeveer zo'n 30 jaar geleden is dat toen gekomen. En dat veranderde op een gegeven moment. Veranderde dat in de begin jaren 90. Toen mensen ook gewoon de golf moest komen. De eerste feestjes waren een feit. Ecstasy was all over. En men wist nog niet zo goed van hoeveel je dan moest nemen. Men wist ook niet over doseringen. Er waren helemaal geen ook nog heel weinig kennis over omgeving, over temperatuursbeheersing, over doktoren die eventueel. Dus je kreeg al, op een gegeven moment kreeg je al de eerste golf van oververhitting. En dat was toen, vroeger was het vooral overhitting, dan moest je even naar buiten even afkoelen. Nou, het is de vraag of dat nou zo goed is, maar toen is er langzamerhand toch een besef gekomen, dus kennelijk is bij zo'n middel is ook de omgeving belangrijk. Ja. En de temperatuur en hoeveel mensen erin staan en over de hitte, et cetera. Dus Toen is er wat meer aandacht gekomen ook over, ja, over mogelijke gezondheidsschade die op kan treden bij ja, negatieve omgevingsfactoren.
Je valt hier ondertussen
en toen kwam op een gegeven moment ook, ook de eerste doden die gemeld werd. En nee, langzamerhand heeft zich dat, is er natuurlijk meer aandacht daarvoor gekomen. Maar wat jij inderdaad zegt, grofweg ongeveer 10 per jaar aan ecstasy gerelateerd.
Ecstasy gerelateerd, ja.
Maar is dat een gebruikelijke, hoe zeg je dat, als er een nieuw middel op de markt komt, dat dan is wat met wat meer enthousiasme omarmd wordt? En dat er pas als er doden vallen er negatief over gesproken
dus
wordt?
Het is de meeste tijd ook gewoon nu anders. Dus dus we zijn langer bekend met dit soort varianten. Met chemische drugs. Ja, er kan niet meer zo, zoals er toen met ecstasy was, een nieuw middel komen wat echt de boel op stelten zet. Want nu zijn het elke keer variaties van en zo. Tenminste, de laatste tijd is er niet meer een nieuw middel geweest.
Nou, 4FA is de middel wat echt toch wel, als je het achteraf bekijkt, ecstasy redelijk naar de kroon stak. Een nieuw designer drug of een nieuwe psychoactieve stof. NPS was ook wel genoemd voor de wetenschappers. En dat was een middel wat eigenlijk... En dan zie je eigenlijk een beetje dezelfde patronen ontstaan bij nieuwe middelen. In het begin blijft het onder de radar. Kijk, een middel of berichtgeving in media wordt echt pas een ding als er iets gebeurt.
Ja.
Als er geen ongelukken gebeuren, dan blijft het onder de radar. Dat kan heel lang onder de radar blijven. Op het moment dat er eentje uit het raam springt, of er valt er eentje onder de tram, of er gebeurt iets, dan slaan de media daarop aan. Dat hebben we toen met paddenstoelen in extreme mate gezien. We zagen er bij 4FA ook, was al in 2012 begonnen op te komen. En dan heel langzamerhand, als een middel ook populairder wordt, dan wordt de massa neemt toe. Ja, en er zijn natuurlijk altijd een paar meloten of een paar mensen die het niet helemaal begrijpen of die echt pech hebben gehad, die dan op een gegeven moment een scheve schaats rijden.
Maar
en
ik heb wel het
dan,
idee.
Dan slaat de media aan en dan komen de vragen.
Maar maakt het dan ook uit wie er doodgaat?
Ja.
En wanneer wordt het dan, wie moet er doodgaan om aandacht te krijgen?
Nou, bij paddenstoelen was dat een Française. Dat was een wat helemaal eigenlijk in het beeld paste van de paddenstoelenincidenten. Er waren vooral toeristen die in Amsterdam carnaval vieren voor 3 dagen. En dan en cannabis en alcohol en andere middelen gaan mixen. Plus de paddenstoelen die al een tijdje makkelijk te krijgen waren. Ja, en dan gaat het gewoon mis. En dat zagen we ook achteraf, kon je ook zien in het risicoprofiel. Is dat ongeveer 90% van de mensen die in het ziekenhuis kwamen, waren toeristen.
Ja, ik ken iemand die op de spoedeisende hulp werkt. En dat beeld. Maar dat vind ik dus wel heel interessant. Want jij zegt van maakt het uit. Terwijl in die berichtgeving daarover eigenlijk de nadruk dus niet wordt gelegd op dat wie voldoet aan dat risicoprofiel. Maar het risico wordt bij de drug zelf gelegd. Hè? Dus paddo's zijn gevaarlijk. Dat wordt gezegd. Weer een dode door paddo's. Terwijl eigenlijk moet je zeggen nee. Weer een dode, omdat toeristen niet weten hoe ze drugs moeten gebruiken. En alles door elkaar.
Ja, want waar we mee begonnen was ook dat ecstasy, de MDMA, de werkzame stof daarin, dat zou nu de grondstoffen waar zijn beter beschikbaar gekomen. Dus de pillen zijn sterker geworden. Nou ja, van 80 naar 140 milligram.
En dat klopt ook. Maar wat dan interessant is, dat zo'n drugsonderzoeker, die zegt dan krankzinnig sterke pillen. He, dus dat is al, dat laat zien dat er sprake is van een extreem excess wat daar aan de hand is.
Ik vond het wel interessant dat het drugsonderzoek niet bij naam werd genoemd. Want ik dacht, ja, wie heeft het dan gezegd binnen Trimbos? Dus dat vaak wordt er een uitspraak, dus een soort quote, die dan aan een bepaalde naam wordt toegedicht. Nou, ik had graag die naam willen weten, want dan had ik even een belletje gepleegd van, heb je dat werkelijk gezegd? Of was het nou wat de journalist ervan gemaakt heeft? Want
precies.
Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Dat kan ook iets in de mond gelegd worden. Kijk, vaak, ik word bijna elke week al een paar keer gebeld door de media. Eergisteren nog door Nieuwsuur, die belde me op in verband met de schietpartijen in de Oost. Er zouden dus jonge Amsterdammers, die zouden om geld te verdienen vanuit de buurt, de volksbuurt, naar het centrum gaan en daar nepdoop verkopen of andere middelen verkopen. En dat zou dan geïnitieerd worden juist door het snelle geld, et cetera. En nou goed, die probeerde dus een beetje te begrijpen wat er aan de hand was. Nou, dat kan zo'n ding zijn. Ik werd vanochtend nog gebeld door iemand van de, wat was het, NOS op 3. Die wilde wat meer weten over de MDMA als therapiemiddel. En hoe dat nou zat met de LSD destijds van professor Bastiaans. Kijk, soms hoef je niet altijd te reageren. En dan zeg je, nou goed, er is Steffen Snelders, die heeft daar een proefschrift over geschreven. Over LSD in de jaren 60. Die moet je bellen, want die weet er veel meer van. Ik kan er iets over vertellen. Dus het is ook een beetje van, ja, je wordt op een gegeven moment gebeld. Omdat je een soort, oké, dat is een drugsonderzoeker. Maar het is soms ook van, oké, dat gebied, dan moet je gewoon. En die persoon, maar die kan er veel meer over vertellen. Die heeft er gewoon onderzoek naar gedaan.
Maar dus dat ging over veteranen die een posttraumatische stressstoornis hebben. Die dan
eigenlijk slaan ze daarop aan. Omdat je, hoe het werkt, de media is, je zit ergens een soort in een datasysteem, omdat je wel eens een keer wat hebt gezegd over MDMA als therapie. En dat MDMA best wel een interessant middel is om dat voor te schrijven. Omdat er al een traditie, een hele lange traditie is in Amerika. Dat men dus nu zover is in de Verenigde Staten dat MDMA mogelijk binnen een paar jaar als een therapeutisch middel, als geneesmiddel wordt voorgeschreven. Dat is allemaal via, zoals het hoort, in clinical studies, FDA approved, et cetera. Dus de Federal Drugs Administration. En dat wil men nu in Nederland dus ook gaan doen. En dat vond ik best wel verrassend dat men dat wilde doen. Vooral bij mensen met posttraumatisch stresssyndroom, zoals militairen die in oorlog hebben gevochten. En daarvoor behandeld kunnen worden. Nou, en dan is natuurlijk de vraag van, nou ja, is dat goed? Maar goed, dus dat. Er komt er wel een berichtje in de Volkskrant op zaterdag van een wetenschapsjournalist die een vrij feitelijk verslag geeft. En dat is eigenlijk een beetje de andere kant. Daar wordt toch niet over krankzinnige pillen gepraat, maar er wordt juist over, oké, dat middel heeft dus ook gewoon een andere geschiedenis en een andere, andere kwaliteiten bijna. Ja.
Maar toch, en dat heeft natuurlijk te maken met die nieuwswaarde, zeg maar. Het is allemaal, gaat het over een soort van uitzonderlijkheden, zeg maar. Dus het wordt hier een relatie dan gebracht of met criminaliteit, of dan inderdaad met iets heel bijzonders. Oké, we kunnen therapie doen. Maar dat is allemaal heel uitzonderlijk. En dat gaat dus heel erg voorbij aan de realiteit die er heerst voor heel veel mensen die deze drugs gebruiken. Die in het weekend dat doen waarbij het een onderdeel is van hun leven. En soms lijkt het eigenlijk wel alsof er een soort parallele wereld bestaat. Eentje waarin er zeker in Amsterdam onder het uitgaanspubliek een redelijk grote groep is voor wie dat heel alledaags is. Dat ook heel alledaags gebruikt wordt, zeg maar. Die goed nadenken over risico's, die daarvoor praten, et cetera. Dat is de grote groep gebruikers. Maar als je in de media kijkt, dan heb je dus schietpartijen vanuit het hotelraam springen. Of we zetten het in voor therapie. Maar het is heel erg weg uit die alledaagse sfeer.
Ja, ik kwam een onderzoekje tegen, heel oud hoor, uit Schotland, waarin werd gekeken naar toxicologisch onderzoek. Hè? Wat gebruiken mensen nou eigenlijk? En de berichtgeving erover. En er kwam inderdaad in naar voren, ook wat we hier zeggen, dat bepaald soort drugs veel meer aandacht krijgt dan andere drugs. En dan heb ik het nog niet eens over illegaal of legaal.
Nou, ik denk soms dus van, als er iemand doodgaat onder invloed van ecstasy, zoals we een paar jaar geleden hebben gehad bij Amsterdam Dance Event. Er waren er drie in een weekend. Dat heeft heel veel commotie gegeven. Ik werd toen ook uitgenodigd voor Humberto Tan, een praatprogramma. Daar ben ik niet op ingegaan.
Waarom niet, Tom?
Nou, omdat ik me daar niet voor wilde lenen. Want dan gaat het alleen maar van, oh, er is iemand doodgaan op ecstasy. En dan moet je daarop anticiperen of op reageren.
En dan word je in die verdedigingshoek geduwd.
Nee, daarom. Dus ik dacht, van, nou, dat ga ik niet doen. Dat heb ik gewoon geen zin om daarvoor te lenen. Want dan ga je ook, we wisten er nog niks van, onder wat voor omstandigheden. En dan denk je van, ja, dat wil je eerst weten om dan vervolgens dan in discussie te gaan.
Maar dat
dus
was
maak
inderdaad
eerst maar eens een reconstructie van, hoe is het dan precies gegaan? Anders zit je meteen al over drie dooien te praten, waar je niet het fijne ervan weet.
Maar dat was toen heel interessant, inderdaad, rond die doden toen. Het was in 2-3 jaar geleden?
Ja, het is 3 jaar geleden ongeveer. Ja. En toen is het,
niemand wist eigenlijk nog wat er precies aan de hand was. Het was vermoedelijk ecstasy, maar er was nog helemaal geen toxicologisch rapport. Dus we konden dat helemaal niet zeggen. Het is alsof je zegt, weet je, iemand is doodgegaan aan giftige boerenkool, zonder dat we weten wat die persoon überhaupt gegeten had. Nou ja, en vervolgens wil dan natuurlijk iedereen dat er waarschuwing moet komen op boerenkool. Je wil dan eerst weten, maar misschien was het wel gewoon spinazie.
Maar is het dan ook zo dat bepaald soort drugs zoals ecstasy, dat hoort bij uitgaan, dat hoort bij plezier hebben, dat hoort bij jonge mensen die misschien.
Ja, dat speelt allemaal een rol. Maar misschien is het wel interessant, misschien omdat het zo weinig voorkomt, trekt het zoveel media-aandacht. Er gaan per jaar 25.000 mensen dood aan de gevolgen van roken.
Ja.
25.000, dat zijn, als je het omrekent per dag, dat is kennelijk zo normaal geworden. Staat het op de pakjes, veroorzaakt kanker. Je kunt er gewoon impotent van worden. Het is slecht voor dit, het is slecht voor dat. We trekken er belastingcenten van. Het is eigenlijk gewoon,
En
hebben we er niet eens over alcohol.
Ander voorbeeld met die vergelijking. Veel meer mensen hebben problemen met hardlopen. En die marathons lopen. Dan is er ook allemaal uitputting en uitdroging. En weet je, dat is ook allemaal. Dat gebeurt elke marathon. En dat komt eigenlijk bijna nooit groot in het nieuws. Weet je, er zijn weer 16 mensen met uitputtingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een marathon hebben gelopen. Dus heel slecht voor je lichaam. De reden waarom dat is, is omdat we marathonlopen vinden eigenlijk goed. Dat zien we als een belangrijke sportprestatie. Dus die negatieve aandacht is er niet. En ik denk dat het juist, het heeft ook te maken met dat het over vooral jongeren gaat. En dat roken en drinken wordt natuurlijk ook door een oudere generatie gedaan. En er is gewoon een neiging van media om alles wat jongeren doen te kaderen in een verhaal van seks, drugs en rock'n'roll. En het is slecht en het wordt steeds slechter. Hè? Dus het moet altijd elk jaar erger. Dus dan krijg je krankzinnig sterke pillen en het aantal doodmannen. Terwijl eigenlijk die jeugd best wel braaf is. Dat is interessant nieuws. Ze roken minder, ze drinken minder. Ze doen eigenlijk dingen best wel goed. Maar toch willen media graag negatief berichten. En ik denk, als je het hebt over die vraag van waarom nou juist zo'n focus op ecstasy of andere drugs die vooral door die uitgaansjongeren gebruikt worden, dan denk ik dat je daar moet zoeken. Media willen gewoon die groep graag als rebels, anders, een beetje gevaarlijk. Wat doet die jeugd van tegenwoordig dat we erop kunnen mopperen?
Ja, is dat een herhaling van ik
vind dus elk jaar, als ik die drugsmonitor bekijk, wat ik elk jaar doe, dan ben ik weer enorm geschokt over de grote problemen die er zijn met ouderen en alcoholgebruik. Dat is echt een enorme zorg.
Dat is eigenlijk
het
grootste probleem, de babyboomers. Ja. Die om 3 uur 's middags al een fles wijn open trekken en na het eten nog een tweede doen.
Nou, we weten niet wie nu zit te luisteren. Ja? Maar,
als
je om 12 uur 's middags zit te luisteren
het leefstijl wel.
En net een flesje wijn op
het is gewoon een. Nee, maar dat
met je goed verdiende pensioen.
Punt, ja. Nee, maar goed, er is zoveel. Er cirkelt zoveel rond in die media over middelengebruik. Kijk, die Nationaal Drugsmonitor is eigenlijk een bloemlezing van de afgelopen jaar. Het is niet eens nieuws, hè? Het is gewoon een bloemlezing van onderzoek wat de afgelopen jaar gedaan is. En daar leveren wij ook onze data aan. Iedereen doet dat. En dan komt er dan een onderzoek uit. En dan gaan journalisten gaan kijken. Ik werd toen die ochtend door een NRC-journalist gebeld. En die zei, Ton, ik lees hier dat er eigenlijk een verdubbeling is van het aantal doden. Nou goed, en toen zei ik, ik kan het ook niet echt verklaren. Dat moet je weer aan de onderzoekers vragen. Alleen de onderzoekers, Die weten, de onderzoekers die leveren het allemaal. Nee, hij vraagt eigenlijk aan de samenstellers van het boek, hoe is dit te verklaren? Nou, dat kan onder andere door een betere registratie zijn. Het kan ook best wel zijn dat er andere dingen zijn. Maar ik weet het niet precies. En niemand weet het eigenlijk.
Nee, maar
en
ging
dan
ook
wordt
echt
er eigenlijk doorgegraven. En dan komt de trouw inderdaad met de krankzinnig. En ja, Volgens mij ging het
om een verdubbeling. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
Ja,
maar
verdubbeling
van 4 naar 8.
Ja, maar verdubbeling van niks is iets meer.
Ja,
dus dat is
als
gewoon,
er 1 was en het jaar daarna zijn het er 2, dan is dat een verdubbeling.
Precies. Dat is
terwijl het statistisch natuurlijk niet interessant is. Ja.
Heeft dat ook met een.
Maar het is interessant, want helemaal tegen de tijdgeest in. Want de ecstasy, er zijn bijna een miljoen mensen die ooit eens een keer ecstasy hebben genomen. Dus het is ook niet zo dat middel nou inderdaad tot het minder populair is. Dus dat vind ik inderdaad ambivalente daaraan.
Ja,
de stijgende populariteit van ecstasy, zelfs dat 30 jaar blijft dat middel gewoon groeien. Zelfs een nieuwe generatie denkt, ecstasy, dat is zo jaren 80, of dat is zo jaren 90, of dat is zo jaren 0. Dat wordt gewoon niet gezegd. Ecstasy is toch steeds van nu en van een nieuwe generatie die het wil blijven proberen. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk interessant waarom zo'n middel nog steeds zo sexy is, ook voor de nieuwe generatie twintigers.
Ondanks al die negatieve
ondanks al die krankzinnige.
En juist misschien dus wel door dat idee van die parallele werelden. Want als je de berichtgeving erover leest, dan denk je, dit is verschrikkelijk en niemand moet het doen. En als je met mensen gaat praten die dat gebruiken, dan ontstaat daar dus een heel positief beeld van mensen die het heel leuk hebben daarmee. En die twee, dat lijkt elkaar niet te raken. Wat gek is, want die redacteuren bij die kranten, die zitten volgens mij ook allemaal in die groep van 1 miljoen mensen die dat wel eens gebruikt Tuurlijk. Hebben.
Ja, nee, dat is niet
uit. Maar toen ik eind jaren 80, begin jaren 90, de drugsgebruiker, hè, dat, als het dan ging over heroïne, en dat waren patiënten eigenlijk. Ja. Zo werden ze ook benaderd. Heeft het daar ook mee te maken dat ecstasy draait heel erg om plezier? Kijk, het is... dus de oude junkies, die waren eigenlijk gewoon patiënten. Dan heb je na een lang werkzaam leven, mag je best wel 2 flesjes wijn drinken op de dinsdagavond.
Het is eigenlijk de hele... wat dat betreft is de hele discussie is eigenlijk geëvolueerd van patiënt naar consument. En consumenten, dat zijn eigenlijk de nieuwe... dat is gewoon een nieuwe groep.
Ja.
En wij zien ze ook niet echt meer als patiënten. Doorsnee ecstasygebruiker zien wij niet als een patiënt. Misschien wel als een... als een riskante gebruiker die moet weten wat hij neemt, et cetera. En daarvoor is ook de voorlichting is eromheen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je naar de nieuwsberichtgeving kijkt, is dat die hele morele paniek. Dat is echt zo'n term die ze ook in de media veel, in mediastudies veel gebruiken. Waarin je altijd de cocktail hebt van inderdaad jongeren, seks, etniciteit, drugs. Al die elementen erbij in wisselende samenstelling, dat levert altijd commotie op. En interessant ook voor media om te schrijven.
Ik kan me vooral nog verhalen herinneren, als er dan echt commotie is, dat er een jong wit meisje gaat voor het eerst uit, gaat iets gebruiken en gaat er dan aan onderdoor omdat ze oververhitting of...
Weet jij waar jouw dochter was de afgelopen zaterdagnacht?
Het heeft per land ook verschillende Britse tabloids die daar onder andere, behalve bijvoorbeeld bij Vera Betts, dat is echt zo'n casus die ook overleden is aan ecstasy. En dat is heel breed uitgemeten. En dat wordt dus echt gewoon bijna moral panic-achtige benadering. Dat ouders ook bang moeten zijn dat als hun kinderen uitgaan, dat ze ook moeten vrezen dat ze misschien ecstasy gaan slikken. Nou, ik denk niet dat het zo erg in Nederland is. Wat dat betreft zijn we eigenlijk veel pragmatischer en nuchterder. En het grote voordeel, denk ik ook, in Nederland is dat we ook vaak weten welke pillen er op de markt zijn, hoeveel erin zit. Er zijn mogelijkheden om het te testen. Dus dat eigenlijk haal je ook heel erg die onderstroom van wat er precies in de pil zit. En het gevaarlijke haal je ook een beetje weg, omdat er ook gecommuniceerd wordt van hoe sterk een pil is. Niet iedereen laat het testen, maar er is toch best wel veel kennis, ook bij gebruikers, over de markt.
Want dat
en dat scheelt
natuurlijk
ook heel veel. Ja, dat scheelt best wel veel. En ook de benadering.
Er is contrast tussen de berichtgeving enerzijds en de voorlichting anderzijds. Want die voorlichting die is heel erg oké.
Maar is dat dan niet gek dat in de journalistiek... wat is de kennis in de journalistiek? Want jij spreekt geregeld met journalisten over drugs en drugsgebruik.
Ja, ik vraag altijd, als ze mij bellen, vraag ik altijd... wat is de nieuwswaarde hiervan? Waarom bel je me? Wat wil je weten? En wat ligt erachter? En met wie heb je nog meer gesproken?
Ja.
En dat is ook altijd een beetje hoe ze werken. Ze hebben natuurlijk een hele trits met namen. En dan heb je altijd een vaste, je moet die en die bellen over dat en dat. Dus ik wil eerst weten wat hun belangstelling is. En of het nieuwswaarde heeft. En ik steeds vaker zeg ik, nou, ik wil je wel iets zeggen, maar ik heb geen zin in een interview. Of je hoeft niet met de camera rond te komen, want ik heb nu geen zin om te vragen of dan nu de ketamine... Nu gaat het weer over ketamine, dat begint weer populairder te worden. Nou, het liefst komen ze met de camera langs en willen ze weten over de nieuwe ketamine-hype. Ik zeg, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Het is gewoon een klein middel, het is veel minder populair dan ecstasy. Het wordt wel wat populairder, maar wat moet ik daar nou meer over vertellen dan dat ik dan...
Weet en je, stoppen ze dan ook of gaan ze dan naar iemand anders?
Nee, dat hebben ze, als je met goede argumenten komt, dan zeg je ja, nee, maar dat moet je dan maar tegen je eindredacteur zeggen. Want vaak zijn het ook nog beginnende journalisten.
Mijn naam is Floor van Bakken. Ik ben manager van de afdeling preventie van Jelinek. Jelinek is een verslavingszorginstelling. En bij de afdeling preventie houden we ons eigenlijk bezig met het zorgen dat mensen uiteindelijk niet bij de verslavingszorg terechtkomen. En dat kan van hele algemene projecten gaan, zoals campagnes over verschillende middelen, tot hele specifieke doelgroepen die wij benaderen en proberen te zorgen dat ze op een verantwoordere manier omgaan met middelen. Algemene berichtgeving over drugs in de media vind ik vrij gehyped. Vaak heel erg paniekvoetbal. Je ziet vaak koppen waar je heel erg van schrikt. En als je dan meer weet over hoe de feiten in elkaar zitten, dan weet je dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die opgediend wordt. En ik vind dat ook een verkeerd beeld geeft van hoe het soms zit met middelen. Om een voorbeeld te geven, is er heel veel aandacht voor allerlei illegale middelen en eventuele risico's en overlijdend gevallen daaromtrent. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar de problemen die wij zien hier bij een verslavingszorginstelling, 45% van de mensen die hier zitten hier vanwege alcoholproblematiek. En ook het aantal ongevallen met betrekking tot alcohol zijn vele malen hoger. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor tabak. Maar daar hoor je in de media relatief weinig over. En als het er wel over gaat, dan zijn de koppen veel minder schreeuwend vaak dan als het bijvoorbeeld over ecstasy of dat soort middelen gaat. Ik denk dat niet bekend maakt niet geliefd, of hoe wil je het gezegd ook weer, dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dus ja, ten eerste denk ik dat media graag koppen maken waar mensen graag op klikken, clickbait. En dat zo'n schreeuwende kop over een middel wat men niet kent of wat angst aanjaagt, dat klikt waarschijnlijk meer dan een kop over alcoholgebruik. Wat mensen toch over het algemeen misschien niet willen lezen, omdat ze zelf ook wel behoorlijk stevig drinken. Dus ik denk dat dat een reden is waarom media toch vaak voor dat soort koppen kiezen. In sommige gevallen gaat het zelfs over middelen die wij in Nederland bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zien. En dan bijvoorbeeld zo'n middel als Flakka, wat we eigenlijk in Nederland vrijwel niet tegenkomen.
En je ziet mensen inderdaad door ruiten springen. Ze hebben geen idee meer wat ze doen. En het leidt ook tot doden.
Daar zijn dan grote koppen over. Of bijvoorbeeld zo'n Umberto Stegeman die er dan een heel rapportage over maakt. Dat hij dan de eerste Flakka-dealer heeft gevangen. Dan is mijn vraag, wat is het algemeen nut van zo'n rapportage? Het enige wat het ertoe zou kunnen leiden is dat mensen denken, hey, interessant, Flakka, middel ken ik niet. Misschien moet ik het ook eens gaan gebruiken. Dus wat dat betreft kan de media wat mij betreft ook wel wat stuk terughoudender zijn als het gaat om middelen die we in de prevalentiecijfers, dus de cijfers van hoe vaak mensen iets gebruiken, eigenlijk niet voorkomen, om die gewoon daar niet zoveel berichtgeving over te doen. Nee, er zijn geen regels. Wat dat betreft is de media natuurlijk vrij om te kiezen waar ze aandacht aan willen besteden en hoe ze er aandacht aan willen besteden. Wij zouden het wel heel goed vinden als er een soort van gedragsafspraken zouden kunnen komen. Ik weet niet hoe je dat noemt. Zoals bijvoorbeeld ook met zelfmoord afspraken gemaakt zijn met media, om toch een beetje terughoudend te zijn om elke poep en scheet over drugs meteen in de krant te zetten of op de televisie uit te zenden. Ik denk dat media zich goed moeten realiseren wat het effect is van die berichtgeving over allerlei rare middelen. En dat ze zich moeten concentreren op de dingen die echt gebruikt worden onder de Nederlandse populatie en waar ook echt problemen mee zijn. We werken ook mee met spuiten en slikken. We hebben ook wel aan Vice-artikelen meegewerkt. Ik denk gewoon wel dat we altijd proberen af te wegen, is het verstandig om over een bepaald middel media-aandacht te hebben? En wat is de insteek van een artikel of wat is de insteek van een item? Voordat je daar aandacht aan besteedt. Op zich is het natuurlijk helemaal niet slecht. Zeker niet zo'n blad als Vice, wat toch wel heel erg gericht is op een specifieke doelgroep. Een doelgroep waar mogelijk ook bijvoorbeeld meer ecstasygebruik plaatsvindt dan als je de Volkskrant-lezer bekijkt. Ik doe nu even grove inschatting. Dat zo'n blad dan misschien wat meer aandacht besteedt aan middelen zoals ecstasy. En dan vervolgens gaat het ook om de manier waarop de berichtgeving is gedaan. Dus wordt daar gewoon heel open gesproken over mogelijke risico's. Maar ook bijvoorbeeld de voordelen van het gebruik. Of is het een heel waarschuwend en in sommige gevallen echt onwaar artikel. En ik denk dat is vooral waar journalisten naar moeten kijken. Het is niet zo dat je helemaal geen aandacht mag besteden aan illegale middelen.
Nou, mediadokter, wat vind jij ervan?
Nou, wat is interessant is, wij hebben Vice benaderd om een interview met hun te doen, om te praten met een journalist die daar vaak
en lukte
over,
dat?
Die daar vaak over schrijft. En toen moest dat langs de communicatieafdeling. En toen zei de communicatieafdeling nee, dat mag niet. Toen hebben we contact gezocht met Spuiten en Slikken om te vragen of we daar iemand van konden interviewen. Ja. En toen moest het langs de communicatieafdeling en toen zeiden ze nee. Dus daar gebeurt wel iets interessants.
Wat ik zo raar vind, is dat zeker Vice en Spuiten en Slikken allemaal een idee hebben van openheid en blootleggen van wat niet gezien mag worden. Maar zelf gevraagd worden om na te denken of te reageren op een paar vragen van ons. Daar doen ze dan niet aan mee.
Ja, dus ik vraag me dus wel een beetje af waarom dat is. Want dat hebben we eigenlijk anders nooit. Als we journalisten willen interviewen, dan gaat het nooit langs de communicatieafdeling. We hebben nog nooit eerder gehad. Maar nou zijn... Spuiten en Slikken is een programma bij de publieke omroep. Die heel duidelijk mee soort moeten schipperen tussen wat ze vertellen over drugs. Hè. Dus aan de ene kant goede voorlichting geven, maar aan de andere kant natuurlijk ook niet verheerlijken. Bij Vice gaan ze denk ik iets verder over die lijn. Daar zit toch wel meer, ja, als je dat leest, dat wordt wel echt geschreven vanuit een insider perspectief. Maar ook zij moeten daar natuurlijk, denk ik, moeten daarover nadenken. Hoe schipper je tussen voorlichting, niet verheerlijken, waarschuwen, maar ondertussen ook een soort recht doen aan wat er bij gebruikers leeft.
Nou, ik vind het wel zorgelijk.
Waarom denk jij, mediadokter Vincent Kroonen, waarom denk jij dat zij niet mochten?
Ik denk dat bij Spuiten en Slikken dat daar mensen zitten die heel erg getraind zijn in een bepaalde rol. En dat zijn eigenlijk gewoon geen journalisten. Dat zijn leuke, jonge mensen.
Nou, dat is ook een beetje bekende Nederlanders, hè?
Maar ze hebben gewoon redacteuren dus, ook, hè? Ze hebben ook
research, et cetera. Ja. Nou, het is wel een goeie, want je kunt ook zeggen, als je weer een keer gebeld wordt door Spuiten Slikken, van nou, ik wil eerst even jullie dingen hebben. Dat je me terugkaatst.
Ja, maar kijk ook waarom...
Geef maar jullie, hoe noem je ook alweer?
Communicatieafdeling?
Eerst de communicatieafdeling, oftewel...
maar ik denk ook zo'n Vice, waarom ze daar niet... Ze maken bepaalde keuzes. Ze besteden heel veel aandacht aan drugs en recreationeel drugs. Of koken met wiet, zag ik laatst langskomen. Dat je, als je daarover moet gaan verklaren... dat ze misschien ook wel bang zijn dat we de geëikte vragen gaan stellen. Of het niet te veel geromantiseerd wordt. Of dat ze daar heel erg in kort gehouden worden maken. Zowel bij Spuiten en Slikken als bij Vice. Maar ja, we weten het niet, want ze wilden niet met ons praten.
Ja.
Dus mocht je nou luisteren en je werkt daar en je wil alsnog met ons praten...
dan kan je als klokkenluider een vertrouwelijk e-mailadres waarmee...
Dan kan je ons altijd benaderen daarmee.
Misschien is hun praktijk ook wel dat ze veel stuiten op de communicatieafdeling. Dat ze een woordvoerder spreken. Wat ik van vroeger ken. Wij, en ook mijn eigen positie is gewoon heel vrij. Ik hoef niet eerst de communicatieafdeling van de universiteit te benaderen. Want dan houdt het gewoon op. Want dan ben ik de hele tijd bezig. En alles wat ik dan zeg, dat moet dan via de communicatieafdeling.
Dus
ze hebben gewoon mijn 06-nummer. Ze kunnen me altijd bellen. Als ik opneem, dan wil ik ze best te woord staan.
Maar ben je wel eens teruggefloten? Is er wel eens iemand van de UvA geweest die zei...
Nou, wel dat de professor een keer zei, nou Ton, dat is wel iets... Dat ik ook wel kon begrijpen dat mensen goede seks op de GHB konden hebben, weet je wel. Dat, nou, Ton, dan moet het was voor de revue en zo. Dan, nou, Ton, weet je wel.
Maar het is wel waar.
En dat ik ook nog zei dat andere collega's daar misschien een beetje moeite mee hebben, dat ik dat zou zeggen, weet je wel. Dan krijg je wel even zo'n opgetrokken wenkbrauw.
En die ruimte krijg je wel.
Jawel, ik heb een hele vrije rol daarin. En ik heb natuurlijk wel ook de rol van onderzoeker.
Ja.
Voor een deel heb ik ook de rol van ervaringsdeskundige, maar dat hoef ik niet altijd een journaliste te vertellen. Maar ja, ik hoef natuurlijk niet te ontkennen dat ik geen ecstasy heb genomen. Ik ben een van de bijna miljoen Nederlanders, dus zo uitzonderlijk is dat ook weer niet. Dus daar ben ik ook bang van. Nee, iemand die dat...
Ik kan me voorstellen dat je als deskundige ook een soort rol kan hebben.
Ja,
ik
denk journalisten die dat niet altijd weten van je? Of je
soms dan vragen ze wel eens naar. Ligt er net aan waarom en onder wat voor... Nou, hoe joviaal ik op het moment ben. Maar ja, ik hoef daar niet...
Dus ik vind het interessant dat er
moeilijk
dan
over te doen.
Dus vanuit die voorlichterskant, zoals Jelinek, maar ook zeg maar vanuit de onderzoekskant, gaat het heel erg over feitelijkheid, over welke middelen worden nou veel gebruikt, dat je correcte informatie geeft, dat denk ik heel cruciaal is. En media hebben toch een andere agenda. En eigenlijk is dat dus best wel gevaarlijk. Hè, want waar hebben we nou behoefte aan? Wat heel belangrijk is bij ecstasy bijvoorbeeld, is dat dus inderdaad mensen weten hoeveel ze slikken. Ik weet niet of je die goede zaken recht doet door met heel sensationalistische koppen te komen en heel erg te gaan waarschuwen voor doden.
Je kunt je keuzes maken. Ja. Als we bijvoorbeeld onderzoek hebben over lachgas, wat we laatst hebben gedaan, of over een nieuwe update van drugsgebruik werd uitgesleven, dan kun je gewoon journalisten benaderen. Want dat doen wij andersom natuurlijk ook. Hmm. Dat journalisten benaderen van, die heeft hier over geschreven. Denk van, dat doet gewoon het onderzoek of de bevindingen recht aan, die kan er echt wel een goed stuk van maken. Dat mag je ook nog beoordelen. Die is daartoe in staat. Dus dan benader je een journalist en dan komt er gewoon een stuk van in de krant. Dus in die zin kun je het wel zelf regisseren. Andersom werkt het natuurlijk ook. Hè. Je kunt ook gewoon een nieuws maken door op een gegeven moment een goede journalist uit te kiezen om je punt te maken.
Want nu was er laatst een rapport of een notitie uit van het Bonger Instituut over 4FA.
Samen met Trimbos.
Ja, is dat een beetje opgepikt? Want eigenlijk kwam daar volgens mij uit, correct me if I'm wrong, dat de voorgenomen strafbaarstelling niet gaat leiden tot minder gebruik.
Ja, gaat wel leiden tot minder gebruik. Dat is ook een van de conclusies ook, waarom dat moeilijker te krijgen is. Dus in die zin heeft strafbaarstelling wel invloed daarop. Maar het kwam eigenlijk tegelijkertijd met lachgas. En lachgas is eigenlijk sexier dan 4FA. Maar dat gaat voor een deel ook over minderjarigen, over al die patronen, over de handel.
Ja, dat zeggen mensen ook. Ja, en we vinden zoveel patronen bij mij bij de parkeerplaats.
Ja, en dat is natuurlijk lekker om over te schrijven. Waar komen die patronen vandaan? En dan gaat het ook nog over minderjarigen die aan de ballonnen zitten. En ze zijn soms wel erg jong, 12, 13 jaar. Die hebben we ook wel gevonden. Maar het is natuurlijk niet de gemiddelde leeftijd van een minderjarige gebruiker.
Ik las ook een
Die ligt wat hoger.
Ik las ook een stukje ergens en toen werd er gezegd. Nou, toen waren twee jonge gebruikers aan het woord gekomen en die noemden een getal van hoeveel patronen ze dan op een avond er doorheen jasten. Ja. Nou ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal
kan
niet.
Wel. Ja.
Kan wel?
Ja, dat kan wel. Ja.
Hoeveel patronen kan je in één minuut
kunt
doen?
Nou, niet in één minuut. Je kunt ongeveer 3 patronen in een ballon stoppen.
Ja.
Nou, en als je dat gewoon regelmatig herhaalt, dan kun je best wel op 100 patronen komen.
Maar het is volgens mij was het echt 500 of zo. Ik had zitten rekenen, toen dacht ik, hier kan je wel een dag mee bezig.
50 ballonnen maal 2 patronen, zeg 100 patronen in een ballon. In een sessie. En dat de hele week lang. Dus het is wel mogelijk, maar ze zijn natuurlijk heel erg extreem. En dan kom je ook wel een beetje terug. Ja, dit is natuurlijk wel iets heel erg mediagenieks. Van wie zijn dan die meloten die zoveel nemen? En dan komen ze ook nog in een rolstoel. Dus er meteen weer een item van Nieuwsuur. Dus nou ja, die hebben dan ook volgens mij geanonimiseerde Marokkaanse jongens die dan hier in een revalidatiekliniek op de Overtoom terecht zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel.
Ja, maar je haalde dat woord morele paniek al aan. Ja. Hè? Dat, kijk, die slagroompatronen die gewoon bij jou in de winkel liggen en dat jouw arme, tere kindjes dat zomaar kunnen gaan gebruiken. Verandert die morele paniek over drugsgebruik?
Die is in Nederland vrij mild. Dat is niet te vergelijken met kijk, in de Filipijnen word je gewoon neergeknald als je er gewoon een beetje op zak hebt. Dus dan ben je gewoon een staatsvijand. Dus wat dat betreft valt het allemaal nog wel mee in Nederland.
En zijn eigenlijk onze media misschien ook helemaal niet zo erg.
Ja, precies. Het is ook nog niet zo erg als in Groot-Brittannië of als in Duitsland. Dus het valt hier eigenlijk nog wel mee. Maar dan nog zie je af en toe denk je, oh goed, krankzinnige pillen. Nou kan het een beetje minder. Waar komt dit nou weer vandaan, weet je? Dus
die berichten,
er zitten natuurlijk altijd verschillende fracties hierin die dat debat proberen te beïnvloeden. En er is gewoon een deel die zegt van, ja goed, ze zijn wel heel erg populair geworden, die pillen. En is het allemaal wel zo goed zo? Dus dat zijn allemaal verschillende,
wat voor mij opviel op de berichtgeving. Kijk, AT5 was dan heel erg sensationeel ingezet. Maar ik las andere stukken op de NOS waarin regel 2 stond. Nou, 2 keer zoveel drugs doden. Ja. Hele goede reden zou kunnen zijn dat we beter in staat zijn om dingen te registreren.
Ja,
en
precies.
Daar beter dat inzicht in hebben. Ja. Dus ik herken niet echt die wat je ook in de literatuur terugleest. Ja, die grote sensatie. Ja. Zoiets over vlakka, dat verdwijnt
Want
ook
weer. Kijk, wat de morele paniek, als je echt een optima forma hebt, is veel meer bijna een ontwrichting van de samenleving. Door een jongere cultuur die gewoon dingen doet die gewoon eigenlijk alle perken erbuiten gaat en waar we eigenlijk aan ten onder dreigen te gaan. Ja. Dat is bijna in zijn optima forma de morele paniek. Zonder eigenlijk de vraag te stellen, waar komt die paniek dan vandaan? Want dat is natuurlijk altijd het onderliggende. En is het dan werkelijk zo erg? Of wordt er een klein ding, wordt gewoon groot opgeblazen?
Ja, in
een
definitie.
Kook gebruiken op Volendam bijvoorbeeld.
Ja, mooi
of, dat is natuurlijk heerlijk. Gewoon een vissersdorp, wat iedereen kent. Hè, dat bekend is van de Palingpop en van Jantje Smit en noem maar op, al die andere groepen. En dat daar gewoon de helft van de jeugd aan de cocaïne zit. En dat de moedige moeders dat nog een keer opblazen. Dat er net zoveel coke doorheen gaat als in Amsterdam een heel weekend. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Het is gewoon smullestein is dat om daarover te schrijven.
Ja.
Maar is het waar?
En dan kunnen alle media kunnen filmen op de dijk.
Ja.
In het grondwater was het ook aantoonbaar.
Van die jongens van die vlaggetjes op de achtergrond en boten. En,
Maar wat bij morele paniek, wat kenmerkend is voor morele paniek, is dat het een soort van onevenredige reactie is. Dus eigenlijk is het altijd, het wordt heel erg opgeblazen in de media. Terwijl als je dan gaat kijken naar de daadwerkelijke gevallen, dan blijkt het heel erg mee te vallen. En wat dat betreft is het voor mij als mediawetenschapper altijd weer een soort van smullen als er weer één aankomt. En dan wordt het toch een beetje van media proberen het dan. Dan zeg ik ook heel vaak, maar dit is niks. Dit is niet een ding.
Is het gewoon proberen tot een verhaal te komen?
Nou, het is interessant als je achteraf kijkt, hoe zijn middelen nou uiteindelijk verboden geworden?
Ja.
Want dat is natuurlijk voor een deel. Kijk, een klassiek voorbeeld is, een van de eerste middelen was LSD in 1966. Nog eerder dan in Amerika kwam het hier op opiumlijst nummer 1. En dat was eigenlijk gewoon een gerucht. Er ging het gerucht dat de provo's in LSD gedrenkte suikerklontjes aan de trouwstoet van de trouwerij.
Paarden, hè?
Ja, en de paarden, ja, van de trouwstoet, ja, van Beatrix en Klaus zouden geven. 1966. Ja. Het rookbomincident is bekend. Maar daarvoor gebeurden allerlei dingen in die stad. Er waren die rotprovo's. En die gingen ook nog die paarden vergiftigen met LSD. Dat was ongehoord. De Telegraaf was, ja, al flink op de trom aan het slaan. Binnen 2 weken hebben ze dat gewoon door de parlement heen gejast. En werd het gewoon een verboden middel. Terwijl het werd nauwelijks te krijgen. Er waren misschien een paar honderd jongeren die er wel eens van gesnoept hadden. Dat was het.
En die paarden zouden dat waarschijnlijk ook helemaal niet opblikken.
Nou, trippende paarden. Want dat is natuurlijk dat is sowieso al een bijna absurdistisch gedoe natuurlijk. Maar
maar ik weet het tegelijkertijd.
Zo kwam die LSD op nummer 1, op lijst 1. Nou goed, bij cocaïne natuurlijk een andere aanloop. Want dat was zo internationaal al verboden. We hadden nauwelijks cocaïne, stonden al op de opiumwet. Dus bij de cannabis ging het ook weer anders. Met ecstasy, toen het op lijst 1 kwam, 1988, er was heel weinig ecstasy in Nederland. Maar omdat er een tip was bij de politie dat er grote hoeveelheden ecstasy in Amsterdam zouden arriveren via het buitenland, dachten ze dat dit willen we voor zijn. Dus als we moeten ingrijpen, moet het wel op lijst 1 staan. Want dan kunnen we in ieder geval ingrijpen. Maar lijst 1 is in Nederland nog steeds een middel met onaanvaardbare risico's. Maar er was nog bijna niemand die ecstasy gebruikte. Dus dat kon nog niet eens zeggen. Dus
en hoe je is ziet het er dan toch allerlei opgekomen?
Ja, uiteindelijk was het door informatie van politie en geheime dienst dat ecstasy in Nederland vaste voet aan de grond zou krijgen. En dat er gewoon vanuit het buitenland gewoon veel ecstasy naar Nederland zou komen.
Ja, die mannen moeten ook wat te doen
dat
hebben
was,
bij de
dat
politie.
Was een beetje. Nou goed,
maar speelde het ook nog mee dat de heroïne-junkies die echt in het straatbeeld waren, wat zichtbaar was, ik kan me dat zelf nog heel goed herinneren, is dat er ook een soort angst was dat soort dingen zich weer met andere middelen zouden herhalen?
Nou, ik kreeg toch eens een vraag van een journalist van komt heroïne weer terug in Nederland? Want we hebben in Amerika hebben ze weer een epidemie, wat ook echt zo is. Dat is echt niet, dus heb je natuurlijk allerlei hypes omheen, maar dat is gewoon echt een ander land. Een hele andere farmaceutische industrie die dat initieert en die dat voedt. Maar natuurlijk, er zit een hele diepe, dat is eigenlijk natuurlijk vooral een achtergrond van de media, er zit een hele diepe angst eigenlijk voor drugs, dat ondermijnend is, dat leidt tot zedenverwildering en tot ontaarding en al die dingen waar we zo bang voor zijn, is natuurlijk drugs is gewoon een demon. En dat moet dus voor een deel, dus de media die dat wil demoniseren.
Maar heeft dat niet ook te maken met een soort van christelijke arbeidsmoraal? Dat, weet je, als wij allemaal te veel drinken, dan gaan de gezondheidskosten omhoog. Als we te veel blowen, dan komen we niet op tijd op ons werk. Als we te veel losgaan in het weekend, dan realiseren we ons misschien dat er meer in het leven is dan het burgermansbestaan. Het is in die zin natuurlijk toch ook wel ontwrichtend.
Ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, want als je LSD hebt, dan heb je niet echt zin meer om te werken, toch?
Ja.
Nou, luisteraar, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar laat het ons weten. Neder, wie de wiet.
Miauw, miauw, sos, bubbel, jappen, schrijven en zegeltjes. Als er iets is waar de gemiddelde drugsgebruiker dol op is, is het wel koosnaampjes geven aan een favoriete drugs naar keuze. Binnen de partygroup zijn bepaalde termen er eenmaal in. Zo is SOS alweer bijna achterhaald en noemen de echte in-crowd het witte poeder inmiddels alweer pak. Media springen hier maar wat graag op in, want hoe beter jongeren aan te spreken dan dezelfde taal te spreken. Het probleem hier, het lijkt een beetje alsof je moeder op een feestje woorden als relaxen begint te gebruiken, omdat ze denkt dat ze dan geen 60 meer is. Jammer. Een recent voorbeeld is de woordvoering omtrent de druk 4-fluoramfetamine, beter bekend als 4-FMP of 4-FA. De designer drug was populair in Nederland en stond bovendien nog niet op de opiumlijst. Kortom, reden voor paniek. In het voorjaar van 2016 waarschuwde Daan van der Gouwen voor de druk en verklaarde: het wordt gezien als ecstasy light, maar dat is het niet. Waarbij van der Gouwen doelde op de mogelijke gezondheidsrisico's. Ecstasy light? Dat vond de krant wel mooi klinken. Vanaf de verklaring van van der Gouwen wordt de term ecstasy light door elk medium gretig overgenomen. Catchy zinnen als ecstasy light. Het is helemaal niet zo light. En ze noemen het ook wel ecstasy light, waarbij nooit duidelijk werd wie ze dan waren, doken overal in de Nederlandse media op. Een lachertje onder vele gebruikers die het liever over 4 of 4F hadden. Maar het overnemen van zo'n naam van het Trimbos Instituut is niet neutraal. De term zorgde voor paniek. Ecstasy Light zou ervoor zorgen dat gebruikers de effecten minder serieus zouden nemen. De quote van Van der Gouwen zong door het ministerie van Volksgezondheid en in mei 2017 was ook de designerdrug niet langer legaal in Nederland. Phew, er kan weer rustig adem gehaald worden. Ecstasy Light zal nu nooit meer door jongeren gebruikt worden, nu ze eindelijk weten dat het wel slecht voor je is.
En verder gaat dit lied niet.
Ja, ik wil er even op reageren. Kijk, Nederland is eigenlijk redelijk pragmatisch in zijn drugsbeleid. We gaan hier altijd nog steeds uit. Dan gaan we even niet naar media, maar even op beleid kijken. En daarin kijken we vooral van wat zijn nou de gezondheidsincidenten. En op grond daarvan kijken we wat we nou met de status van zo'n middel doet.
En dat, maar dat is ook wat buitenland lijst 1 is.
In het buitenland is het altijd eerst justitie die op een gegeven moment zegt, hey, dit middel, dat kennen we, moet meteen aangepakt worden. Hier kijken we eerst van, nou, wat doet het middel? Leidt het op een gegeven moment. We hebben zoveel monitoring in Nederland dat we dat echt gewoon van dag op dag kunnen dat gewoon volgen. Want op een gegeven moment werd er wel gezien dat de gezondheidsincidenten aan het stijgen waren van 4F. En dan krijg je langzaam een soort ongemakkelijk gevoel met zware hoofdpijn, met ook wel hersenbloedingen. En dan wordt dat toegeschreven aan het middel. Er zijn een aantal casussen die bekend worden. En dan krijg je de discussie van moet dit middel nog legaal blijven? Ja, dat is natuurlijk heel, heel normaal eigenlijk. Dan kun je niet voor of tegen zijn, maar dan moet je gewoon een afweging maken. Je kunt op een gegeven moment zeggen, nou laten we godsbaar legaal blijven. Maar dan krijg je altijd de discussie van ja, waarom blijft het nog steeds legaal als het nog steeds ongelukken vervoert? Dus dat is al een beetje de moeilijkheid met zo'n nieuw middel. We hebben het eigenlijk nog vrij lang uitgezongen. Uiteindelijk is er toch een commissie geweest die heeft gezegd van nou, het middel is toch wel redelijk, het kan toch wel helemaal verkeerd uitpakken. Ook in geringe doseringen. Dat we toch een besluit moeten nemen om het te verbieden.
Maar wat hier natuurlijk zo grappig aan is dat er niemand in de scene noemde het Ecstasy Light. En dat die term zo'n vlucht heeft genomen in de media.
Ja. Ja.
Was natuurlijk ook iets wat goed in het straatje paste van de drugsvoorlichters. Namelijk, je moet niet denken dat het Ecstasy Light is.
Ja, het heeft eigenlijk averechts uitgepakt. Want doordat Ecstasy Light werd alleen maar populairder.
Ja.
Want iedereen wilde Ecstasy Light wel een keer proberen. Waarom? Omdat de Ecstasy pillen die er waren, die waren niet zo light. Die waren krankzinnig hoog.
Stel,
dat is nou precies ook de reden waarom een van de successtories van 4F was dat ze niet krankzinnig hoog waren, maar gewoon goed te modereren. Je raakte niet helemaal van het padje. Je kon nog een beetje navertellen wat je op een feestje had gedaan met 4F. Dat was ook de reden waarom dat middel voor een deel heel populair werd.
Ja. Wat ik bijvoorbeeld
eigenlijk is dat ook gewoon zero. Eigenlijk gewoon ook een soort zelfregulering.
Wat ik ook interessant vind, als je het nou hebt over die gevaren. Wat je eigenlijk nooit terugziet in de krant. Maar wat heel herkenbaar is, dat mensen hebben drugsdips. En die worden heel erg emotioneel. Of die worden juist heel erg emotieloos door de week, zeg maar. Dus een grote groep jongeren die daarmee moet omgaan elke dinsdag. En daar staat nou nooit een stuk over in de Volkskrant. Van hoe vang je dat op? Hoe ga je daarmee om? Terwijl je dat wel weer terugziet bijvoorbeeld bij Vice. Vice durft dat dan wel te doen. Of die kan wel in zeg maar die parallele wereld stappen. Terwijl dat emotieloze of juist emotierijke lijkt me toch ook een belangrijk bijverschijnsel.
En trouwens, een dip kun je ook hebben als je 3 dagen carnaval hebt gevierd.
Echt carnaval?
Ik weet het nog van mijn moeder, dat was echt een carnavalsneus. En die kwam altijd terug van het carnavalsvieren. En die was gewoon niet te gewoon de dagen daarna. Het was gewoon 3 dagen lang, was het gewoon feesten, uitgaan.
Dat heet een kater.
Dan niet eens met actie erbij, maar gewoon met alcohol. En dat is ook gewoon, ook de euforie maakt ook een zekere serotonine.
Ja.
En dan ga je, als je op een gegeven moment weer terugkomt, je bent thuis, dan zak je gewoon door je dingen heen. Dus
maar dus dat is over schrijven in
Trouw. Ja, over de carnavalsdip.
Nou, volgens mij, in de katholieke traditie heb je nog 40 dagen de tijd om daar overheen te komen. Linda, als je nou zit te luisteren naar ons en je denkt van, is die berichtgeving nou te suggestief of valt het allemaal wel mee?
Het ligt er een beetje aan welke media je tot je neemt, denk ik. Ja, ik denk dat het neigt naar suggestief, maar ik heb, laat me ook wel overtuigen door Ton toen hij net zei, weet je, in het buitenland is het ook gewoon erger. Dat, kijk, we zouden het dus nog beter wel kunnen doen in Nederland. Maar wij moeten ook niet overdrijven met sensationalistische koppen. Dus misschien valt het wel mee. Toch zou ik graag willen dat er dat die voorlichters en de onderzoekers, dus zoals Ton, maar ook zoals Floor van Bakkum van Jelinek, dat wat zij willen vertellen toch directer in de krant komt, in plaats van dat er toch een sausje overheen komt, want dat er toch nog een soort nieuwswaarde uitgehaald worden waar er gevaar bij komt.
Ton, kan je onze luisteraars geruststellen?
Ja hoor, kan wel. Dus dan moet ik gewoon een goede kranten lezen, een goede media. Maar goed, een beetje flauw. Maar ja, het is gewoon...
Maar soms kan je dus ook heel goed bij Vice terecht.
Zeker, oh zeker. Ja, ja.
Als je bijvoorbeeld wilt weten wat voor woorden er gebruikt worden.
Maar het is in Nederland niet... Ja, ja. Het valt in Nederland wel mee. Als
ik vind het redelijk pragmatisch. Er zijn best wel veel bronnen die aangehaald worden. En niet alleen de Trimbos, wat voor een deel ook een monopolie heeft op de cijfers. Als het gaat om trends, et cetera. En ook Trimbos, ik weet ook binnen Trimbos ligt men niet altijd op dezelfde lijn. Ook daarin zijn mensen die daar anders over denken. Alleen het is toch een beetje een instituut wat direct gelieerd is aan VWS. Daar kun je niet zomaar een Hosanna-verhaal over ecstasy vertellen. Dat ligt best wel moeilijk. Ook omdat er ook best wel een problematiek omheen zit. Dus dat, men moet daar extra op zijn woorden letten als zo'n middel, als over of de middelen gepraat of dat je over geïnterviewd wordt. Nou, ik heb misschien iets vrijere rol, omdat ik niet een unieke verantwoording hoef af te leggen. Dus bij Jelinek natuurlijk ook zo. En ja, ik denk dat in die zin is dat er voor journalisten, als ze neutraal over drugs willen schrijven, dat ze ook best wel kunnen. Ja.
Denk je ook dat ze bij Jelinek, omdat ze zo dicht op die voorlichting zitten, ook meer begaan zijn met gebruikers en ook meer vanuit dat perspectief redeneren?
Ja, ze zijn veel dichter bij de gebruikerswereld ook.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een beetje... Elke week staan ze op feesten met Unity en noem maar op. Dus ja. Er is veel meer een één-op-één verhouding met gebruikers. Dus het is ook door het directe contact krijg je natuurlijk ook... Het is toch wat anders dan dat je alleen maar verslaafd aan het behandelen bent. Dan denk je, ja, iedereen raakt verslaafd aan drugs. Maar het is ook maar net dat deel wat jij krijgt. Terwijl de grootste groep nooit verslaafd raakt. Of nooit in de problemen raakt. Dus met ecstasy ook niet zo.
En dat zou je dan eigenlijk voor journalisten ook meer willen zien. Dus het zijn wel vaak de jongste bedienden die daar dan over schrijven. Maar die hebben dan te maken met eindredacteuren die al een tijdje niet meer zo jong zijn. Ja. Dus misschien moeten die eindredacteuren ook gewoon eens wat vaker naar een festival.
Ja, en ik denk soms ook dat wij alle eindredacteuren een mooie avond toe wensen.
Ja.
En dat ze daarbij de middelen moeten gebruiken waar je over schrijft. Klinkt als een aanklacht tegen de paus, hè? Over je mag pas dingen over seks zeggen als je het er wel eens hebt meegemaakt. Beëindigen wij aflevering 66.
Nee, dat is een beetje empathie gewoon. Nee, dat is een beetje empathie vanuit dus wat Jelinek heeft. Want die mensen van Jelinek die gebruiken ook niet zelf allemaal al die drugs.
Nee.
Maar op het moment dat je veel dus met mensen omgaat die dat gebruiken, dan heb je empathie voor ze. In plaats van deze gast die zei met dat roekeloze, de gigantische pil, die heeft geen empathie met al die mensen die dus die ecstasy gebruiken.
Ja, ik vind ook wel goed dat inderdaad ons hele beeld is heel erg op die, wat jij ook, op die jeugd. Oh, als het maar met de jeugd. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar drugsincidenten, zijn het vaak de ouderen die er een potje van maken. Het zijn de babyboomers die te veel zuipen. Het is net als met diepzeeduikers. De mensen die overlijden, het zijn vaak de hele ervaren types die alleen maar dieper en dieper willen en die op een gegeven moment in de problemen komen. Ja,
die babyboomers die gebruiken ook allemaal geen voorbehoedsmiddelen en zo. Wel zelf voor geschreven voor NRC. Ja.
Met deze fijne mededeling willen wij zeggen dat we het heel fijn vonden dat je hebt geluisterd, beste luisteraar. Dit was aflevering 66 van Onder Media Doctoren. En mocht je nou via iTunes luisteren, dan zouden wij het heel leuk vinden als je ons een review zou geven.
Een review.
Nou, je mag gewoon onderin aanklikken. Wij wachten wel even totdat je dat hebt gedaan.
Gaan we ondertussen gewoon verder.
En ondertussen gaan wij gewoon verder. Heb je het voor je? Klik ons aan, dan zijn we goed vindbaar, ook voor iedereen. Dankjewel namens Tom, Narien, Pim, Linda en namens mijzelf Vincent. En heel veel dank.
Je vergeet
dank.
Een nieuwe.
Oh, echt waar?
Ja.
Nou, kom je even voorstellen dan. Schreeuw maar.
Dat vinden ze te eng. Maar we hebben twee nieuwe medewerkers, Mac en Frederik, en die zijn hier ook. En dat kon je horen hopelijk.
Of op de camera kijken.
Als het goed opgenomen is, dan zeg ik dat kon je horen. Als het slecht opgenomen is, dan is het de schuld van Pim.
En er komen vast mooie foto's op de site. Dank aan mijn medemedia, Dr. Linda Duits, en aan Ton voor je aanwezigheid. Tot over 2 weken.
Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.